toen werd ik door de secretaris-generaal gebeld die middag. En die zei, Willem wil dat ik je ontsla. En toen was ik nog maar een maand in dienst. Kijk, dat is een wake-up call en dan weet je gelijk waar je staat en waarom je moet doen, wat je moet doen en dat je ook ruggengraat moet tonen.
Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom. We zijn vandaag hier voor een gesprek met u, meneer Stoffé. U heeft leiding gegeven aan het COA en de Sociale Verzekeringsbank. En we houden een interview met u in het kader van De Top Kijkt Om. Waarbij we graag willen weten wat uw ervaringen zijn geweest en wat uw lessen zijn geweest in het leidinggeven aan uitvoeringsorganisaties. Dus welkom. We gaan beginnen met het interview.
Ja, hartelijk dank. Leuk.
Waarom bent u het openbaar bestuur ingegaan?
Kijk, zoals iedereen na zijn studie of opleiding eigenlijk eerst zich breed oriënteert. Hè? Ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar een positie bij de Nederlandse Scheepvaartunie bijvoorbeeld. Maar dan ga je dus breed je net uitzetten. En de eerste die beet was het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Voor een functie die daarvoor niet bestond. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel erg interessant. Nou kwamen wij, mijn grootouders en zo, wel uit het openbaar bestuur, maar dan in Nederlands-Indië. Dus zo gek was het niet. Dus waarschijnlijk zou ik nooit geschikt zijn geweest voor de private sector.
En toen u later bent u helemaal doorgegroeid. En want de reden dat we dit interview vooral hebben is natuurlijk het werk dat u gedaan heeft voor de Sociale Verzekeringsbank. En daar werd u de topbestuurder van. En hoe is dat dan gegaan? Is dat heel stapsgewijs gegaan? Of was dat eigenlijk een soort logische, natuurlijke ontwikkeling?
Ja. Kijk, als je terugkijkt op je leven, dan zie je pas de rode draad. En dat bleek voor mij de sociale zekerheid. En vooral ook de zorg voor de migranten. En dat wil ik eigenlijk wel stipuleren. Die migrant ben ik al heel snel tegengekomen. Wat ik helemaal niet wist. Het begon al toen ik als 16-jarige voor het eerst vakantiewerk ging doen. In een kippenslachterij in Enschede. Dus zeg je, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, het volgende. Al die mensen die daar werkten waren Turken en Marokkanen. En die moest elke week, op vrijdag, moest je een loonbriefje inleveren. Dat loonbriefje bestond gewoon uit maandag 8 uur, dinsdag 8 uur en zo naar vrijdag. En dan moest je ondertekenen. Dat konden die mensen maar niet. En ik zat op een middelbare school, dus die vroeg al gauw, zou jij voor ons die briefjes kunnen invullen? Dus ik werd een soort administrateur voor de migrant, zou je kunnen zeggen. Later, toen ik ging studeren, kwam ik ze tegen, want toen ging ik kantoren schoonmaken. En wie waren de schoonmakers? Dat waren ook weer de Turken en de Marokkanen. En toen werd ik, in de tweede week kreeg ik zware griep, was ik 3 dagen thuis. En toen werd het loon niet doorbetaald. En wie kwamen voor mij in opstand? Dat waren de migranten. Die zeiden, dit kan niet. Je kan niet iemand zijn loon ontnemen als hij hier werkt. Weet je, en dat blijft dan bij je, hè, in de zin van, wat is dit eigenlijk? Nou, toen ging ik later ook weer, dat is het laatste hoor, wat ik ook zeg, in een houtzagerij werken. En daar kwam ik dus weer Turken en Marokkanen tegen. En onder andere een meneer, die werd op die dag 40, die kwam met een taart. En met zijn zoon van 14 jaar. Wat is dat dan? Ja, in ons land. Als je 40 bent, dan stop je met werken. En dan breng je je zoon mee. En die neemt het werk van je over. Dus die dacht, ik heb mijn zoon nu geïntroduceerd. En die gaat hier werken. Nou, als je dan later op het departement werkt. En je ziet integratie met behoud van cultuur. Toen dacht ik, hoe werkt dit? Want wat is dan die cultuur die we willen behouden? Dat is dus dat die 14-jarigen gewoon dat werk mag overnemen. Maar dat kan in onze wet en regelgeving niet. Nou, op die manier zeg maar, start als het ware je kijk op de samenleving en je de rode draad naar de zorg voor de migranten. En die kom ik bij de Sociale Verzekeringsbank ook tegen. Want wat was voor ons de grootste doelgroep? Dat waren de migranten die dan voor een jaar naar Nederland kwamen en teruggingen. Dan weer voor 2 jaar en teruggingen. Dus hun verzekeringsloopbaan was heel erg gefragmenteerd. En dat vond ik razend interessant. He, dus dat je eindpunt, je beginpunt, laat maar zeggen de kippenslachterij. En je eindpunt, de zorg voor een volledige AOW. Voor mensen die een gebroken verzekeringsperiode hebben. Daarom ben ik daar terecht gekomen. Misschien wel, dat weet ik niet, maar zo gaat het.
Ja, dus eigenlijk uit ook een soort betrokkenheid, zal ik maar zeggen, hè, met die doelgroep. Ja. En toen u uiteindelijk dan op de stoel zat, de belangrijkste stoel bij de Sociale Verzekeringsbank. Hè? Hoe ging dat? Ik bedoel, u had daar op die functie gesolliciteerd, neem ik aan. Werd aangenomen en toen begon u te werken. En hoe was dat dan? Hoe voelde dat? Hoe is het om de topmanager van een uitvoeringsorganisatie te zijn?
Om te beginnen ben je niet de belangrijkste in het hele spel. Dat zijn echt de jongens en meisjes die ook niet alleen direct contact hebben met de cliënten of de uitkeringsgerechtigden, maar vooral ook het hele systeem eronder. Want het is natuurlijk een groot uitvoeringsbedrijf, heel erg ICT gestuurd. En dan ga je dus begin je met iedereen uit te nodigen en waar kom je vandaan? Zoals jullie nu ook doen aan mijn vragen, waar kom je vandaan? Hoe ben je daar terechtgekomen? Doe je dat dus met al die medewerkers ook? En de directeur procesinrichting van de Sociale Verzekeringsbank zei, maakt u zich maar geen zorgen. Als wij allemaal staken bij de Sociale Verzekeringsbank, alle 4000 medewerkers van toen, dan merkt Nederland daar de eerste 3-4 maanden helemaal niks van. Want het is zo geautomatiseerd, het is zo verknoopt met de gemeentelijke bevolkingsadministratie, dat die AOW blijft lopen, die kinderbijslag blijft lopen. Dacht je, nou, dat is een rustgevende gedachte. Maar dan, toch anekdotisch, ik werkte er een maand, februari, en toen had Willem Vermeend, die had ruzie met Marokko, omdat Marokko wilde niet meewerken aan het onderzoek naar het vermogensposities, woningbezit, van bijstandsgerechtigden. En die had in de krant gezet, als Marokko niet meewerkt, dan stoppen wij de AOW. En ik dacht, wat gebeurt hier? Hoe kan dat nou? Hè? Dus dan ga je op je 6e, 7e, 8e werkdag, haal je alle mensen bij elkaar, communicatiemensen, juridische mensen. Zegt hij, kan dit zomaar? Want we werden intussen plat gebeld door de media. En die zeiden, wat vindt de Sociale Verzekeringsbank daarvan? Ik zei, moeten we er wat van vinden? En zo ja, wat moeten we er dan van vinden? Nou, dat is echt, dan ben je snel beter, zou ik maar zeggen. En iedereen aan tafel zei, van de juristen tot en met communicatiemedewerkers. Ja, maar dat kan helemaal niet. Het is een wettelijke taak. En die wettelijke taak hebben wij gewoon uit te voeren. Dus meneer Vermeend kan willen wat hij wil, maar wij gaan gewoon uitkeren. Nou, zeg ik, dat wordt dan de woordvoeringslijn. Dus dat kwam de volgende dag in de krant. En dan moeten jullie weten, in die tijd, 2001, was de Sociale Verzekeringsbank een tripartiet bestuurd bedrijf. Dus je had werkgevers, werknemers en kroonleden. En onmiddellijk toen die Marokko-kwestie speelde, werd ik gebeld door het kroonlid. En die zei, Harry, denk erom, niet mee bemoeien, dit is brisant materiaal. Maar de werkgevers en werknemers waren op dienstreis naar Suriname. Die kon ik niet consulteren. Dus ik dacht één ding. Als de kroonleden dit zegt en straks de werkgeversvertegenwoordigers dat en werknemersvertegenwoordigers nog wat anders, dan kan ik alleen maar terugvallen op mijn eigen gevoel, mijn eigen geweten in dit proces. En dan vind ik dat iemand die AOW heeft opgebouwd, terug is gegaan naar Marokko, dat die gewoon het recht moet krijgen wat hem of haar rechtens toekomt. Dus wij gaan er wel ons mee bemoeien en in de media zeggen dat wij gewoon de AOW blijven doorbetalen. Nou, dat zin meneer Vermeent natuurlijk niet. En terecht, hè, zeg ik wel. Want ja, hij was daar verantwoordelijk voor, hij vond het vervelend. Dus toen werd ik door de secretaris-generaal gebeld die middag. En die zei, Willem wil dat ik je ontsla. Toen was ik nog maar een maand in dienst. Hè. Kijk, dat is een wake-up call en dan weet je gelijk waar je staat. En waarom je moet doen, wat je moet doen. En dat je ook ruggengraat moet tonen. Zo snel kan het gaan.
U beschrijft eigenlijk heel mooi hoe je ook heel snel in het diepe wordt gegooid op zijn positie. En meteen ook in politiek vaarwater eigenlijk terechtkomt. En wat waren uw verwachtingen eigenlijk vooraf toen op die positie terecht zou komen? En kwamen die verwachtingen ook uit?
Nou ja, kijk, ik vond en vind nog steeds de Sociale Verzekeringsbank de parel in de kroon van de sociale zekerheid. Dit is zo'n bazaal grondrecht, AOW, kinderbijslag, zonder voorwaarden. Dat toen ik werd gebeld van, heb je interesse, zou je willen solliciteren? Dacht ik, ja, dit is de mooiste baan die je kunt hebben in de sociale zekerheid, hè, laat ik dat zeggen. Dus ik had daar hoge verwachtingen van. En dat klopt ook wel. Het was geolied, hè, want ik begon te zeggen dat mijn directeur procesinrichting zei, het loopt als een zonnetje, maar dat het toch een politieke dimensie zat. Dat had ik zo niet verwacht. En ik kwam daarvoor bij het COA vandaan en daar zat ik elke week bij de bewindspersonen aan tafel voor deze of gene crisis. En mijn voorganger bij de Sociale Verzekeringsbank zei, nou, als ik één keer in het jaar de staatssecretaris spreek, is dat veel. Want dat hoeft helemaal niet, dat loopt gewoon. Dus ik dacht, nou, ik kom van de hectiek in de rust, maar dat lijkt toch niet helemaal het geval te zijn.
Gaf eigenlijk uw loopbaan daarvoor, functies die u daarvoor had bekleed, ook de juiste bagage om die rol ook goed te kunnen vervullen? En werd u daar ook begeleid of heeft u daar met peers ook over gesproken in aanloop naar het vervullen van die rol?
Nou ja, ik ben begonnen op het, zoals ik zei, het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, op het dossier migranten. En dat was Wolter Lemstra was secretaris-generaal. En Wolter Lemstra had de gedachte, ja, al die mensen die stromen maar door. Die zijn beleidsmedewerker. En als je het goed doet, dan word je een hoofdbeleidsmedewerker. En dan, nou ja, zo, hè. En dan gaan ze op een gegeven moment leiding geven. Dus die had het fenomeen bedacht van leiderschapstrainingen. Dus wij werden allemaal, alle leidinggevenden bij het ministerie van CRM, werden als het ware door de wasstraat gehaald van hoe geef je leiding? Wat is daarvan van belang? En dat is wel een heel belangrijke leerschool geweest. Op het eind van mijn verblijf bij het ministerie, dat heette toen inmiddels WVC. En dan krijg je dus de mensen met een schaal 15 zo ongeveer, waarvan ze denken van nou, laten we die doorstromen of laten we die vertrekken. Die kregen dan aangeboden dat ze naar de managementleergang van de overheid konden, MLO. En daar leer je echt helemaal wat het is om zeg maar echt leiding te geven aan grotere uitvoeringsorganisaties. En vooral naar je eigen bagage. Hè. Dus er werd echt heel erg veel getraind op wie ben je eigenlijk, waarom doe je dit, wat is je motivatie. Dus ja, je kan zeggen dat zijn twee belangrijke momenten om je niet zozeer klaar te stomen, want dat wist ik natuurlijk nog helemaal niet. Maar om je wel voor jezelf geschikt te maken om zo'n avontuur te beginnen.
En, want u heeft zowel in de beleidswereld gewerkt als in de uitvoeringswereld. Is er dan nog iets aparts of iets bijzonders aan het leidinggeven aan een uitvoeringsorganisatie? Want u schetst leergangen over managementvaardigheden. En dat gaat vooral natuurlijk over het interne management. Hoe geef je leiding aan een groep, aan een team? Maar u schetst ook het voorbeeld van die politieke interventie. Dus hoe zit dat? Is dat nou echt anders, een uitvoeringsorganisatie vergeleken met bijvoorbeeld een beleidsorganisatie?
Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat. Ik heb 14 jaar op een beleidsdepartement gewerkt. En achteraf zeg ik, ik had totaal geen notie van hoe dat nou zou uitpakken wat je deed. Hè? Want er moest beleid gemaakt worden. En dat werd opgeschreven en dat werd uitgedragen. Zoals ik al zei, bijvoorbeeld integratie met behoud van het eigen cultuur. Ja, dat is een mantra. Maar hoe dat dan werkt in de uitvoering. Ja, we hadden subsidieregelingen. Het was een subsidieverstrekkend departement. Dat merkte ik pas toen ik wegging bij het ministerie, bij gemeente ging werken. En mijn eigen brieven teruglas, die ik namens de minister stuurde, over subsidievoorwaarden. Ik dacht, daar kan niemand aan voldoen. Ja, deze voorwaarden kan echt niemand voldoen. Want er waren zoveel voorwaarden gestapeld die vanuit de politiek, vanuit het beleid misschien wel gerechtvaardigd was. Maar voor de ontvanger ondoenlijk om uit te voeren. Dus ja, dat zag je wel. Je wordt in één keer, kom je in een hele andere wereld terecht.
Zullen we overstappen naar een volgend onderwerp?
Ja,
van dag tot dag. Hoe ziet het een gemiddelde dag van het leven van de directeur van de Sociale Verzekeringsbank eruit?
Er zitten heel veel vastigheden in. Echt heel veel vastigheden. Hè? Dus die agenda dat is helemaal dichtgemetseld. Met ontmoetingen, met overleg met intern mensen, met extern. En er is nauwelijks ruimte voor verrassingen. Die moet je zelf inbouwen. En dat gebeurde dan vaak na 6, na 7 s'avonds. En zei je, nou, dan wil ik die nog eens spreken. Dan ga ik dan een kop koffie mee drinken of zo. Hè? Dus het ademen met de samenleving, dat gebeurde na 6, zou je kunnen zeggen. En daarvoor was er toch ook veel regelwerk. Nou, veel contact, veel overleg. En dat was in de tijd van het tripartiet bestuur natuurlijk heftiger. Die zaten er bovenop. En die wilden alsmaar per minuut bediend worden. En je moest rekening houden met als de ene geleding het goed vond, dan misschien de andere niet. Hè? Dus hoe balanceer je erin? En daarna werd het overgenomen door het ministerie. Dan werd je gewoon een directeur van een uitvoeringsorganisatie. Die werd aangestuurd door de directeur-generaal en de secretaris-generaal. Nou, die wilden ook bediend worden. Dus ja, romantischer was het niet dan te zorgen dat ze op maat bediend konden worden over dingen die ze wilden. Of die wij wilden en zij vooral niet wilden. Dus dat is dat spel van de uitvoeringstoetsen, moet ik zeggen. Ik heb vooral veel tijd besteed aan uitvoeringstoetsen. Kan dit eigenlijk wel en kan dit eigenlijk niet?
Ja. En in de verhouding dan van dat soort contacten en vraag om aandacht, vergeleken met echt het runnen, het managen van een organisatie, hoe ligt die verhouding? Van hoeveel tijd ben je gemiddeld waar het meest aan kwijt?
Nou, ik vind wel intern. 85% ben je toch bezig met de zaak up and running te houden. Hè? Ja. Wat ik maar zeggen. En natuurlijk omdat ik een bepaalde ambitie had om de ICT te vernieuwen. Want ja, het liep als een zonnetje, maar er werd in dezelfde tweede zin gezegd, maar het loopt op zijn eind. En wat betekent dat dan? Ja, het kan vandaag instorten of morgen, dat weten we niet. Hè? Want het is gebouwd in de 80e jaren en we zijn nu inmiddels in 2000. Dus we moeten echt aan vernieuwing van je ICT, want dat is de ruggengraat van het bedrijf. Dus daar heb ik heel veel tijd in aan besteed.
Ja. Je staat eigenlijk van verschillende kanten onder druk, zou ik kunnen zeggen. Iedereen wil iets van u. Hoe kun je in dat soort situaties ook soms nee verkopen? En how to choose your battles wisely?
Ja, dat is wel de kernvraag. Hè? De kernvraag voor uitvoeringsbazen, zou ik maar zeggen, of eigenlijk voor iedereen die in uitvoering zit, is hoe lang ga je mee in een vraag die beleidsmatig wordt gesteld, een opdracht die beleidsmatig is geformuleerd, als je ziet dat het gewoon eigenlijk niet werkt. En dat heeft vooral te maken met hoe zit de organisatie daarin? Misschien mag ik daar ook een voorbeeld van geven. Dat is de zorgtoeslag. Mm-hmm. Dit is een heel apart verhaal. Want ik was in 1999 overheidsmanager van het jaar geworden. En Gerrit Salom was de voorzitter van de jury. Gerrit kwam ik tegen op een verjaarspartij van iemand die mij blijkbaar gezamenlijk kende. Dat wist ik helemaal niet. En hij stapt uit de dienstauto samen met Joop Wijn. En Gerrit komt op mij af en die zegt, jij gaat de zorgtoeslag uitvoeren. Want ik was toen net naar de Sociale Verzekeringsbank gegaan. En daar gaan wij binnenkort in de ministerraad over beslissen. En toen dacht ik, wat is de zorgtoeslag? Hoe gaat dat eigenlijk? En dan haal je zeg maar je mensen bij elkaar, procesinrichting, jury, hetzelfde als bij zeg maar de kwestie die we hadden met Marokko. En die zeiden allemaal, wat wij ervan gehoord hebben, is dat die zorgtoeslag moet worden gebaseerd op het actuele inkomen van de burger, van degene die recht heeft op zorgtoeslag. Dat gaan we nooit doen. Hè? Dus dan gaan we, als dat de vraag wordt, dan moeten wij als Sociale Verzekeringsbank nee zeggen. Tegelijkertijd zeg ik, ja, maar die druk wordt natuurlijk heel hoog. Dus laten we ook kijken, dat als de druk wordt opgevoerd, hebben wij ook nog een ander A4'tje waarin we kunnen zeggen, dat kan wel, maar dan onder deze voorwaarden. Dus op die manier bereid je als het ware voor op niet bluntly nee zeggen, maar is er ook nog een mogelijkheid om ja te zeggen en welke condities dan. Hè? Het is nooit zwart-wit, ja of nee. En dan kijken of je in een onderhandelingspositie komt waarin men wil luisteren naar de uitvoering. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat de Belastingdienst uiteindelijk al de toeslagen moest gaan uitvoeren. En ik heb nog niet zo lang geleden heb ik Joop van Lunteren gesproken, de directeur-generaal van de Belastingdienst. En ik heb hem bedankt, alsnog, dat was vorige week. Ik zei, Joop, wat fijn dat wij die opdracht niet hebben gekregen, maar de Belastingdienst. Want je hebt mij en de Sociale Verzekeringsbank misschien wel behoed voor heel veel problemen. Want uitkeren op basis van T, hè, de actuele inkomen, dat kan gewoon niet. Dat moet de politiek maar eens begrijpen. Maximaal T-2 als de Belastingdienst snel zijn automatisering op orde heeft. Maar meestal is het T-2. En dus T-1 kan, als ze hun best doen. Maar het is eigenlijk T-2, want dan is het inkomen vastgesteld. Dat wil de politiek niet, natuurlijk. Want die zegt, de mensen hebben nu dat geld nodig en niet op een inkomen die ze 2 jaar geleden hebben. Ja, dan is dat onuitvoerbaar. En dat is nu ook wel gebleken, zeg maar.
Ja. Ja. Ik vind het wel een heel interessante casus. Ik krijg daar heel even op door. Want u zegt heel duidelijk, hè, zo van de politiek die wil dat. Maar die snapt niet dat dat technisch niet kan.
Ja.
En had u dan niet gewoon nee moeten zeggen, bij wijze van spreken? Of zouden uitvoeringsorganisaties niet vaker nee moeten zeggen?
Vind ik. Ja, daar waar het niet kan, moet je het niet doen. Ja. En daar vind ik ook het grote verschil met het gemeentelijk domein. Want ik ben na het ministerie van CRM directeur van de sociale dienst en de GGD geweest in de gemeente Haarlem. In november begonnen. En toen speelde dat er een kerstuitkering zou moeten worden verstrekt aan alle bijstandsgerechtigden. Dat was een idee van Den Uyl. En ik vroeg dus aan mijn mensen, dat is steeds mijn mantra, even horen hoe het valt in de organisatie. En die zeiden, dat kunnen wij niet, want het is te kort dag om dat vast te stellen op basis van wie heeft recht op hoeveel. Dus wij moeten hier nee zeggen. Want dat, voor kerst kan het niet. De eerste week van januari kan het wel en dan hoeven we niets terug te vorderen, want dat is het punt. Hè? Je kunt wel uitkeren. Want als je te veel uit, moet je terugvorderen. Dat is een ramp voor een burger. Dus die zeiden allemaal, nu kan het niet, want daarvoor hebben we de gegevens niet. Of het zit al in een batch nummer zoveel, hè, die uitkering. Die kan je niet stopzetten en terugkeren. Dus dan ga je aan de wethouder. Dus dat is voor het eerst van mijn leven dat ik toen zei, dit kan niet, dit doen wij niet. Maar, en dat is wat leuk van het gemeentelijk domein, heel veel van de medewerkers van de sociale dienst waren ook politiek actief. Ik zei dat het nu gaat gebeuren, want dat gaat de wethouder morgen in de gemeenteraad zeggen. En bij de kroketpauze, hè, want het is altijd een pauze waar kroketten worden uitgedeeld in de gemeente. Dan worden jullie allemaal bevraagd door je eigen politieke geloofsgenoten. En die zeggen, ja, jullie zeggen, hè, die directeur van die sociale dienst, die wethouder zegt dat het niet kan, maar het moet toch wel kunnen. Ik zeg, als jullie dan daar wel ja zeggen, dan heb je met mij een probleem. Hè? Dus hier aan tafel nee zeggen betekent ook straks in het wild ook nee zeggen. Nou, dat begreep ze goed. Het was ook zo. En dus toen kwamen, na de pauze werd het hervat. En toen zeiden deze en gene gemeenteraadsleden, we hebben nog eens een aantal mensen van de sociale dienst gevraagd of het niet echt niet kan. En ze riepen allemaal dat het echt niet kan. Hè? Dus je moet wel gezamenlijk dan optrekken. En als er één is die zegt, nou, en dat is natuurlijk bij een sociale verzekeringsbank, kan het ook wel anders zijn. Want je weet niet precies wie, hoe en wat. Je wil graag misschien een bepaalde taak toch doen. Dus ja, dat is, daar heb ik eigenlijk geleerd hoe je nee kunt zeggen. Maar dat je ook de gelederen dan gesloten moet houden.
Wijze les.
Zeker. Ja. Zullen we naar het volgende blokje? We zijn eigenlijk een beetje, waren we er net al aangeland. Hoe je nou uiteindelijk echt belangrijke zaken voor elkaar krijgt. En hoe je ook beslissingen neemt met iedereen erbij of eigenlijk toch alleen. Dus je kunt dat doen aan de hand van het belangrijkste dat u in uw loopbaan bereikt heeft.
Waar ik heel blij mee ben is bij de Sociale Verzekeringsbank. Juist vanwege die migranten die geen volledige AOW hebben. He, dus omdat ze een aantal jaren niet in Nederland hebben gewoond. En dan komen ze dus eigenlijk onder bijstandsniveau. Dat betekent dat iemand AOW krijgt, alsnog naar een sociale dienst moet om een bijstandsuitkering aan te vragen met alles wat daarbij hoort. Vermogenstoets, briefjes, inleveren. Dat kreeg ik te horen. En toen zei ik, kunnen wij niet gewoon een aanvullende uitkering verstrekken om het gat te dichten tussen de gekorte AOW vanwege het aantal jaren dat je niet in Nederland hebt gewoond, naar een volledige AOW op bijstandsniveau. Kunnen wij dat niet uitvoeren? Nou, dan zegt iedereen, ja natuurlijk, hartstikke goed idee. Maar dat kan natuurlijk niet, want 1, 2, 3, 4, 5. Nou, toen ben ik gaan shoppen naar bepaalde gemeentebesturen, onder andere Den Haag. Waar de directeur van de sociale dienst in Den Haag een oud collega van mij was van het ministerie van CRM. Dus ik zei, ja, dit wil jij toch niet. Jij wil toch niet in Den Haag al die mensen met een AOW-uitkering aan jouw loket hebben. Je hebt druk genoeg met mensen die volledig bijstandsuitkering moeten krijgen. Om daar aandacht aan te geven, om die vooruit te helpen een banen te vinden. En niet mensen die je eigenlijk niet hoeft te helpen om een baan te vinden. Zou je niet met mij een proef willen doen? Dat wij het voor je uitvoeren, gemandateerd, naar die mensen. Dat vond hij een reuze goed idee. Dus samen naar de wethouder en die zei, dat vind ik een reuze goed idee, laten we het eens gaan doen. Dan is er één gemeente die dat kan. En dat hebben we uiteindelijk als een olievlek gezegd, nou daar kan het. En er waren dus heel veel gemeenten die zeiden, dat vinden we eigenlijk een veel beter idee. En daar is uiteindelijk een wet uitgekomen. Ik geloof inkomensondersteuning of zoiets, dat het heette. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie, laten we zeggen, een parel aan mijn kroon, weet je. Want ik vind dat zo slecht, dat mensen, maar dat is natuurlijk die rode draad van die migrant die hier komt en wat die allemaal meemaakt. En dan nog weer op het eind, als je 65 bent, ook nog weer toch naar die bijstand te moeten. Dat vond ik mensonwaardig, zou ik zeggen. En dat uiteindelijk een beetje gelukt is. Ja, dat vind ik wel mooi.
Toch zullen er ook mensen zijn die zullen zeggen van, ja, het is helemaal niet aan een uitvoeringsorganisatie om dat soort dingen te gaan regelen. Het ministerie moet dan dat beleid maken en dan kunt u dat weer gaan uitvoeren.
Ja,
Ja.
Ja, dat is ook zo. Dus ik vertel nu de kant van hoe je met zo'n gemeente dealt. Maar natuurlijk moet je dat kortsluiten met het departement en zeggen, zullen we dit doen? Krijg ik de zegen om dit soort experimenten te doen? Die moet je wel ophalen. En dat was gelukkig in dat punt geen obstructie. Met het pensioenregister was het een ander verhaal. Hè? Eigenlijk met dezelfde drive. Dat je zegt, waarom weten wij als burgers in Nederland niet per dag hoeveel pensioen we hebben opgebouwd? Dat hoor je pas op het eind. En zeker omdat mensen meerdere banen hebben gehad, is dat overzicht eigenlijk weg. En dan helemaal niet het idee, iedereen die met pensioen gaat, ontvangt 70% van zijn laatstgenoten inkomen. Dat was altijd het mantra in Nederland. Nou, dat gaat niet meer op. Dus dat is toch van belang. En toen had ik nog een tripartiet bestuur. En een van de leden van dat bestuur zei, dat moet je als SVB, moet je dat proberen te regelen. Ga dat pensioenregister, zo noemden we dat, voor elkaar fietsen. Nou, dat hadden we, dat vond ik een goed idee. Hè? Van, laten we kijken hoe dat kan. Dus al die verzekeringsgegevens van al die verzekeringsmaatschappijen, andere pensioenkeerders bij elkaar brengen. Gewoon in het werkplan wat we elk jaar moesten indienen. En toen zei de toenmalige minister, amme nooit niet. Want stel je voor dat vanuit het pensioenregister een burger kan lezen dat hij, hoewel er staat mogelijkerwijs zoveel pensioen heeft opgebouwd, dat uiteindelijk niet klopt. Dan is de overheid, wordt dan aansprakelijk voor verkeerde informatie. Dat moeten we niet doen. Nou ja, dat is jammer. En toen heb ik dus een van de collega's van de private pensioenuitvoerders gezegd, wil jij dan de kar trekken? En dan doen wij wel mee als informant. Hè? Dus dan ga je een omroute nemen. En uiteindelijk zei hij, ja, dat doe ik. Dus toen kwam er een soort stuurgroep die dit ging bedenken, want ja, dat gaat heel veel water door de Rijn. Want die verzekeringsmaatschappijen en pensioenuitvoerders, die gingen ook pas de staat van de verzekering opstellen op het eind. En niet, we hebben geen positief verzekerde register, om dat technisch te zeggen. Dat je per dag, per week, per maand opbouwt in je dossier hoeveel pensioen je opgebouwd. Dat doe je pas op het eind. Dus die moesten hun administratie veranderen om dat inzicht te geven. Maar toen was het dus niet meer van de SVB, maar de SVB leverde dus de dienstverlening. En ik werd vicevoorzitter van de stuurgroep. Hè? Dus dat mocht dan wel, weet je. Dus je moet het doel voor ogen blijven houden en de weg er naartoe is eigenlijk interessanter misschien.
Ik vind het heel mooi geformuleerd. Hè. Het doel is dan belangrijk. Hè. U noemt ook vaker, hè, het gaat om de burger. Maar om daar te komen is dan soms nog best wel ingewikkeld. Omdat je met zoveel verschillende partijen eigenlijk te maken moet hebben. Hoe die relaties, u hebt al gezegd, van, hè, zo bijvoorbeeld met het ministerie. Soms werkten ze wel mee, soms werkten ze niet mee. Als je daar nou op terugkijkt, wat was dan belangrijk, ik wou zeggen truc, maar dat is misschien niet het goede woord. Wat is de beste manier om die partijen allemaal mee te krijgen? Is daar een truc voor?
In ieder geval is het, was het voor mij prettig dat ik ook op een beleidsdepartement heb gewerkt. Hè? Dus je kent het beleidsdenken. Je weet hoe dat gaat op zo'n departement en hoe de spanning is tussen een directeur, een directeur-generaal en de minister of de staatssecretaris. Dus je komt meevoelen. Daar probeer je dan natuurlijk in mee te denken en toch standvastig te blijven. Daar komt eigenlijk het handvest publiek verantwoorden, waar ik mee aan de wieg heb mogen staan. Omdat wij zeiden, wij zijn er voor die burger. Dus wij willen gewoon inzichtelijk maken wat onze adviezen zijn. En waarom wij denken dat dit op die manier moet. En dat moeten we ook publiceren. Want onze uitvoeringstoetsen blijven hangen binnen dat departement. En als je nou een uitvoeringstoets ook gewoon uitdraagt en zegt, kijk, dit is het idee. Maar wij vinden vanuit de handvestgroep publiek verantwoorden, weet u nog wel, hè? Hoe het eigenlijk zou moeten. Nou, dat was een manier om als we met elkaar dat debat te voeren. En ik weet dat we een keer echt een advies, ik weet het onderwerp niet meer, hebben gegeven die dus haak stond op wat de toenmalige staatssecretaris vond. En toen was het, dat weet ik nog wel, Saskia Den Uyl, die in de Kamer zei, staatssecretaris, u vindt nu dat. En ik lees in de publicatie van het handvest dat er eigenlijk dat een andere mening is. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat was gewoon de vraag. En nou ja, dat vond hij eerst vervelend en zo. Hè, van ja, dat moet eigenlijk niet. En nou ja, zei ze, als u het niet eens bent met de uitvoering, dan zegt u het dan toch gewoon. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Hè? Dus dat, als je het maar op dat niveau brengt, dan is het ook niet kwalijk. Op het moment dat het wordt gebracht als de uitvoering wil altijd zijn zin hebben, of het beleid wil altijd zijn zin hebben. Nee, je kunt een andere visie hebben op hoe je iets moet regelen. En daar is de SUB ook voor mijn tijd altijd wel heel groot in geweest. Want we hadden hele goede juristen. Die zeiden, dit is niet houdbaar. Als we dit willen, is dat niet houdbaar. En de eerste, de beste rechter, die zal dit om hals brengen. En die kregen vaak gelijk. Dus de sociale verzekeringsmarkt had een hele hoge reputatie als het gaat om zeg maar het juridische denken. En dat helpt natuurlijk wel. Natuurlijk zijn er ministers, ik zal geen naam noemen, die dan zeiden, dan zoek je maar een ander jurist tegen zijn medewerker. Want die medewerkers waren vaak van het departement vaak wel eens met de juristen van de Sociale Verzekeringsbank. Want die zijn allemaal doordezend van hetzelfde denken. Hè? De zachtbearbeiders, zoals wij dat noemen, of het departement die een dossier beheert op de sociale zekerheid, denken vaak niet zo verschillend over hoe iets moet of beter geregeld kan worden dan de uitvoeringsjuristen. Het zit in die toren daarna dat er dat het anders kan. En daar wil ik u ook nog wel iets aardigs over vertellen. Ik ken Ahmed Abu Talib al heel lang, ook nog van het ministerie van WVC. En die werd toen staatssecretaris, moest opnieuw hernieuwd kennis maken. Hij in zijn rol als staatssecretaris en ik ben sociale verzekeringsman. En bij de kennismakingsgesprek zal ik nooit vergeten, de eerste en enige die dat ooit gezegd heeft in een soort startgesprek. Hij zegt, Erry, er zullen dingen voorkomen tussen ons waarin jij helemaal gelijk hebt. Althans, de sociale verzekeringsmarkt, maar ik je geen gelijk ga geven, omdat ik iets anders wil bereiken op een ander dossier. En dan heb ik nodig om hier misschien wat afstand van te nemen. Maar als je zo transparant met elkaar omgaat, dan heb je ook geen hard feelings als het anders gaat. Gaat het anders, dan krijg je hard feelings en dan botst het beleid en uitvoering. En sommige topambtenaren beheersen dat spel onvoldoende of wilden niet zeggen waarom gedeeld en gewield is. Hè? Die denken, daar heeft die uitvoering niks mee te maken. Maar wees daar dan gewoon open over en dan, ja, dan is het zoals het is. Want uiteindelijk, primaat van de politiek is er en zal er blijven tot in lengte van jaren.
U omschrijft al heel mooi de rol van een topbestuurder en van een uitvoeringsorganisatie en de vaardigheden, ook competenties die daarbij horen, als een rol die niet alleen maar SEC loyaal, die van uitvoerder is, maar ook ja, meespelen in het politieke spel. Soms ook, laten we zeggen, het anticiperen op de zaken die er aan gaan komen en mogelijk wetgeving ook voor te zijn. Waarvan u denkt, nou ja, die is later eigenlijk helemaal niet uitvoerbaar. Zou dat ook de rolopvatting moeten zijn van een baas van een grote uitvoeringsorganisatie?
Nou ja, ik kan alleen spreken over de sociale verzekeringsbank. Hè. Dus in dat domein, waar het heel veel gaat om wet- en regelgeving, om sociale rechten van mensen, denk ik dat dat zo is, dat je dat moet doen. Ik ben ook algemeen directeur van COA geweest, asielopvang. Een hele andere dynamiek. Dan moet je weer hele andere elementen hebben in die uitvoering. Daar was het op zich helder, in mijn tijd nog, dat de directeur-generaal zei, wij hebben op het departement van justitie geen verstand van managen en uitvoering. Daarom hebben we dat in het ZPO gedaan. Jij gaat onderhandelen met pensioenhouders, met vastgoedleveranciers. Doen wij niet als departement. Gaan we ook niet doen. Ja? Dus daar was het heel helder gescheiden. En dat is wat mij nu wel opvalt. Dat de politiek, de staatssecretaris, zo ontzettend involved is in het vinden van locaties. Dat was in mijn tijd absoluut niet het geval. Dat was wat vervelend. Want wij zeiden, we krijgen helemaal geen steun van het departement dat we dit of dat willen. Maar het was wel helder, waardoor je bijvoorbeeld in dit geval soms met burgemeesters kunnen zeggen van ja, wij hebben het nodig als uitvoering. U vindt het vervelend, maar wij moeten wel een deal sluiten. En zij kunnen daar geen politiek spel van maken, want het is uitvoering versus uitvoering. Uitvoering van de gemeente versus uitvoering van het COA. Nu zie je veelal dat er een politiek element komt. Ja, zegt die burgemeester en de gemeenteraad, als ze dat willen, hebben wij nog wel andere wensen. Want dat ligt gelijk op het politieke bord. Dus ik dacht, wat is hier gebeurd in die jaren dat ik daar weg ben gegaan? Dat het ineens elke locatie bijna een politieke is, lijkt het. Hè? Want zo gaat heel veel natuurlijk ook goed. Dus dat is weer andere competenties, zou ik maar zeggen.
Ja. Mooi, ik heb nog wel een aanvullende vraag over al die spelers, stakeholders waar je mee te maken hebt als je dingen voor elkaar probeert te krijgen. Het ging net heel erg over politieke dimensie, hè? Waarbij wel steeds zijn, het gaat het eigenlijk om die burger, die ontvanger eigenlijk van de dienstverlening. Had u nou ook rechtstreeks contact met burgers, met de doelgroep van de SVB, vanuit uw positie daar helemaal bovenin, die organisatie?
Of ik dat had?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk bij zo'n grote uitvoeringsorganisatie is dat veel lastiger, want we hadden toen al 3 miljoen klanten, AOW-klanten. Die je niet, natuurlijk niet kent, maar je komt ze wel tegen. En als men echt vindt dat er wat aan de hand is, met name het Suriname dossier is daar een heel bekend dossier. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar de AOW is eigenlijk alleen maar opgezet voor het Koninkrijk gebied Nederland. Maar de mensen in Suriname, die hebben altijd gevonden, wij zijn een onderdeel van het Koninkrijk. En waarom geldt de AOW niet voor ons? We bouwen hetzelfde op. We werken vaak bij Nederlandse bedrijven, Shell en noem maar op. En die zitten dus met een enorm AOW-tekort. Wat helemaal tot aan de Hoge Raad is dichtgemetseld. Nee, het kan niet, want dit is nou eenmaal staatsrechtelijk zo geregeld. Maar dat doet wel pijn voor die mensen. Dus die kan je ontvangen en die kan je horen. Dan kan je het voor de zoveelste keer doorgeven. Maar dus alleen op dat soort momenten natuurlijk. En dan zeg maar de AOW'ers die zeiden, waarom moeten wij nog naar die sociale dienst terwijl we hier verder ons leven gaan slijten. Dan kom je ze dus tegen. En er waren natuurlijk ook overleggen met cliëntenorganisaties. Daar ging ik ook naartoe, ging ik ook naar luisteren. En je oor te luisteren leggen en kijken wat je daarin kon doen. En dat is wat de gemeente natuurlijk makkelijker. Alle dak- en thuislozen in Haarlem kende ik bij naam en toenaam. Dat waren er namelijk maar 10 of zo. Hè? Ja. En die kwamen elke vrijdag hun uitkering ophalen. En dan zaten ze op de parkeerplaats met hun envelopje. En meestal een kratje bier. En dan zeiden ze, meneer Stoffé, kom ook een biertje drinken. Heb ik natuurlijk nooit gedaan. Maar je kende ze wel. Je kende wel de geschiedenis van dak- en thuisloos in Haarlem. Dat waren vaak ook wel mensen die hadden hele goede opleidingen. Die zijn vastgelopen in hun leven. Dat is helemaal niet paupers en weet ik veel. Dat is echt, zoals wij hier met z'n drieën zitten, kan het je ineens overkomen, zou ik maar zeggen. Hè? Dat je dak- en thuisloos wordt en dan, wat dan? Dus dan heb je directe contact in de gemeente.
Nou hebben we het gehad over contacten met het departement. We hebben het gehad over contacten met klanten. En er zijn nog wel meer partijen waar de uitvoeringsorganisaties mee samenwerken. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de ketenpartners. We noemden al even het handvest. Daar werd natuurlijk ook samengewerkt. Maar dus daar wil ik graag wat over vragen. En over de media, want daar... zei al even zo van soms komen dingen ook in de media. Dat kwam even tussendoor te sprake. Dus samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties. U bent een van de grondleggers geweest inderdaad van de Handvestgroep. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik bedoel, wiens initiatief was dat? Hoe werkt dat?
Wat dit betreft kwam het initiatief van het kadaster. En vraag me niet waarom. Maar er zat toen een baas op het kadaster die zei, ja, dit moeten we doen, hè, die publieke verantwoording. Staatsbosbeheer vond het ook. Directie voor het onderwijs, hoe heet dit?
IB-groep toen.
De IB-groep, ja, die vonden dat ook. En wij kwamen sowieso al als uitvoeringsbaasjes regelmatig bij elkaar. Uh-huh. Dat was er al. Dat was een soort netwerk twee keer per jaar of zo. Dan elkaar eens te spreken. En dan groeit zoiets. En dan zijn er een paar die zeggen, nou, dat gaan we toch regelen, dat gaan we oppakken. Toen zat ik nog bij het COA, werd ik erbij gevraagd. En toen ging ik naar de SVB, toen heb ik het verder ook doorgezet. Want dat is wel van belang, het gaat om mensen. Dus als je ergens toe committeert, dan moet je dat ook volhouden zolang als het kan. Kijk, ga je met pensioen, dan moet je het erover ophouden natuurlijk. Ik ga er niet meer over. Maar zolang je nog in charge bent, zou ik maar zeggen, moet je dat wel vasthouden en niet snel naar een andere hobby overgaan of naar een andere actualiteit. Dus ja, dat ontstond. En je merkte dat je eigenlijk allemaal als uitvoeringsdirecteur eenzelfde soort DNA bent opgebouwd. Hè? Waarom je dit doet. En waarom je dat belangrijk vindt voor die burger. Waarom het publiek verantwoorden heet. En niet politiek verantwoorden. Want daar zijn we natuurlijk niet van. Wij zijn publiek verantwoording schuldig. En niet de politiek. Dus ja, dat was echt een heel mooi netwerk. En zo is DigiD natuurlijk ook tot stand gekomen. Want wij zeiden, ja, het zou makkelijk zijn voor de burger als hij makkelijk toegang kan krijgen tot zijn dossiers. Maar dan moet je natuurlijk een toegangscode hebben. En toen zei de toenmalige directeur van de Belastingdienst, Jenny Tunnissen, die zei, ja, maar we hebben al zo'n, dat weet niet hoe dat toen heette, maar die hebben al zo'n toegangscode. En waarom zouden we het alleen voor de Belastingdienst gebruiken? Laten we het voor het hele netwerk gebruiken. Nou, wij allemaal enthousiast. En toen zeiden de mensen op de Belastingdienst, ja, maar wacht even, als er zoveel diensten gebruik van maken, daar is die niet voor ontwikkeld. Dan is het te kwetsbaar. Dus toen zijn we wel met z'n allen vanuit dat idee gaan verder bouwen. En toen kwam ook op de Belgen doen het beter. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Die kwamen met een pamflet of zo, hoe zij die dienstverlening veel beter gingen doen. Zeg, waarom kunnen wij dat eigenlijk niet? Hè? Dat is ook een drive geweest om te zeggen, ja, maar wacht even, de Belgen doen het beter. Dat kan niet waar zijn. Hè? Dat is onze eer te na, zeg maar.
Ja. En de omgang met de media, hoe... zei al, hè, het eerste voorbeeld wat u gaf over Willem Vermeend, die ineens wat anders vond en u moest bepalen wat de woordvoeringslijn is. Tegenwoordig is natuurlijk ook de sociale media heel erg belangrijk. Ja. Hoe vaak kreeg u te maken met de media en hoe ging dat dan? Ik bedoel, kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, ook weer verschillend. Hè? Dus bij de Sociale Verzekeringsbank was het qua media redelijk rustig, zou ik maar zeggen. Drukste hebben we het gehad toen we de pensioenregister gingen lanceren. Toen zijn we ook uitdrukkelijk op Twitter en zo gaan zitten om te zien. Want er waren ook mensen tegen. Hè? Niet iedereen in Nederland stond te applaudisseren van er komt een pensioenregister. En journalisten werken zo dat als de sfeer er eenmaal is van dit wordt niks, dan nemen ze het van elkaar over. Dus wij zeiden, wij gaan een Twitter-account openen en gaan kijken wat er getwitterd wordt. En wij wisten dus eerder dat er heel positief werd gereageerd op de lancering van het pensioenregister, dan de journalisten het konden bijhouden. Dus wij waren ze in de sociale media een stap voor. Dus toen er wat kritische vragen kwamen, konden de communicatiemedewerkers van de sociale verzekeringsbank zeggen, hoezo negatief? Moet je eens kijken hoeveel mensen al positief hebben gereageerd. Nou, dan is het vuur gedoofd, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat viel wel mee, denk ik, die mediakant. Met die verstande dat toen wij van tripartiet bestuur naar een door het departement gestuurd, politiek gestuurde uitvoeringsbazen werden, toen zei Hannie van Leeuwen, je moet, want die was eigenlijk lang voorzitter geweest van dat tripartiet bestuur. Je moet eigenlijk, net als het artikel in de ESB van de secretaris-generaal van Economische Zaken, moet je één keer per jaar moet je eigenlijk van je kasteel rijden en zeggen wat je ervan vindt. Toen heb ik wat mensen geraadpleegd en uiteindelijk de conclusie getrokken, dat ga ik niet doen. Die Sociale Verzekeringsbank heeft niet die statuur als de secretaris-generaal van Economische Zaken om te kunnen zeggen, wat is de stand van de economie in Nederland, wat is de stand van sociale zekerheid, dat moet je niet willen. Maar wij kunnen wel één keer per jaar agenda zettend een conferentie organiseren. Dus ik heb in mijn tijd een aantal conferenties georganiseerd, te beginnen in 2004, toen zat ik er 3 jaar, dus dan voelde ik wel een kant. En daar heb ik de burgerpolis geïntroduceerd. Het idee was, hè, burgers hebben rechten en plichten in de sociale zekerheid, maar die hebben daar geen zicht op. Kun je dat niet bij elkaar brengen, al die rechten en plichten, in een nieuw sociaal contract van de burger met de overheid? Dat hebben we burgerpolis genoemd. En dan ga je een conferentie organiseren met de burgerpolis als item. Hè. Dan ga je als het ware het nieuws opzoeken. Je gaat agenda zettend. En weet ik nog wel, toen was Mark Rutte nog staatssecretaris van Sociale Zaken. Die had ik uitgenodigd om er wat van te vinden. Nou, daar kon hij natuurlijk niks van vinden. Want het was een ingewikkeld ding. Maar hij kwam en zei heel sportief. Hè? Mark is heel sportief. En die zei, dat zal ik nooit vergeten. Die zei, ja, ik mij is gevraagd om iets over die burgerpolis te zeggen. Maar goed, het heeft nu al in de kranten gestaan. Dus ik zou Erie adviseren, ga maar de politiek in. Want je bent me toch een slag voor. Maar ik wil het over iets anders hebben. Hè? Dus hij ging gewoon zijn eigen verhaal houden over sociale zekerheid en over AOW en zo. En dat ging als het ware gleed langs het onderwerp burgerpolis weg met een kringslag. Dus dat werkte wel. En zo hebben we een aantal conferenties georganiseerd. Die uiteindelijk dus niet in de hectiek en de actualiteit. Dat was weer het COA. Dat was continu, moest je afwegen, ga ik wel voor de camera, ga ik niet voor de camera. En afhankelijk van het onderwerp, deed je het of deed je het niet. Maar altijd, waar wordt de burger hiermee gediend? Hè? En hoe krijgen we helder wat we er eigenlijk van vinden? Maar die druk van de media had ik gelukkig niet meer met de Sociale Verzekeringsbank. Maar wij zochten dus een ander soort druk op door agenda zettend te zijn. En dat kan gaan over de weduwe- en wezenwet, over de kinderbijslag, de kindertoeslag. En op die manier deed je dus een beetje mee, zou ik maar zeggen, in het bouwen van de toekomst van Nederland.
Ja. Het is natuurlijk in de media sowieso een beetje wispelturig. Hè? Ik bedoel, kijk, de PGB-crisis later bij de SVB heeft natuurlijk heel veel media-aandacht gehad. En lang niet allemaal even positief.
Nee, breek me de bek niet open als het om de PGB gaat. Want dat is in de kern een foute regeling. Ja. Maar dat voelt te ver misschien om daar hier wat over te zeggen. Maar als jullie dat zouden willen, dan kan ik het zo in 5 minuten zeggen wat daar aan schort.
Nou, vertel.
Nou, het volgende. Het goede idee van het persoonsgebonden budget, de Erika Terpstra, was eigenlijk, waarom zouden we, toen had ze grote wachtlijsten voor de zorg, waarom zouden we eigenlijk niet een burger gewoon een budget geven waarin die zelf zijn zorg kan inkopen? Dat scheelt dus in de wachtrij. En dan koop je af. Zoals bij een autoverzekering, zeg ik altijd maar. Hè? Je rijdt een deuk in je auto, je bent verzekerd. De schade is minder dan 500 euro. Dan zegt de verzekeraar, weet je wat je doet? Hier heb je 500 euro en kijk maar of je het wil laten repareren of niet. Wij bemoeien ons er niet meer mee. Dat was de grondgedachte van het persoonsgebonden budget. Daar kreeg Sociale Zaken kreeg daar lucht van. En die zei, ja, maar dat kan niet. Welk bedrag je ook krijgt, jij wordt als budgethouder, wordt je werkgever. Dan moet je voldoen aan alle regels van de sociale zekerheid. Dus je moet een verzekering afsluiten, je moet zus, je moet pensioen, je moet, nou ja. Dus je werd loonadministrateur voor je persoonsgebonden budget. De budgethouders, die wilden dit zelf uitvoeren. Dat liep hartstikke vast, want die hadden daar geen verstand van. Een gewone burger heeft geen verstand van loonadministratie. Toen hebben ze het naar de KPMG overgebracht. En toen is bij KPMG ook vastgelopen, want die hadden ook geen verstand van loonadministratie. Nou, en een van de directeuren van de Sociale Verzekeringsbank woonde naast Erika Terpstra. En over de heg heen zei Erika, kan de Sociale Verzekeringsbank mij hier niet uit de brand helpen? Want ik wil die persoonsgebonden budget uitvoeren. En jullie zitten toch ook in die sociale zekerheid? Nou, die heeft mijn voorganger gezegd, zullen we dat doen? Die zei, nee, ingewikkeld. Maar uiteindelijk gezwicht voor de politieke druk. Toen nog tripartiet bestuur. Dus uiteindelijk een uitvoering genomen. Dat ging natuurlijk aan het begin ook verkeerd. Want wij zijn niet van de actuele loonadministratie. Hè? Dat werkt wat anders. Nou, toen kwam ik inmiddels binnen. En toen was er heel veel ruzie tussen het ministerie van VWS. Die zei, hoe ingewikkeld kun je het hebben? Moet toch makkelijk zijn? En ons uitleg, het is helemaal niet eenvoudig. Dus je moet wel even tijd nemen om het goed in te regelen. En toen hoorde ik via dat op de wandelgangen de secretaris-generaal van toen VWS zei, wat een zootje is dat bij de Sociale Verzekeringsbank. Oh, dat kan niet. Dus toen heb ik gebeld en gezegd, hoe kan mijn moederdepartement van toen dit soort vervelende dingen zeggen over de SVB. Kom dan even langs en dan leg ik je uit. Nou, dat is gebeurd. Dat is toen uiteindelijk in alle rust opgebouwd. Maar toen het eenmaal rustig was, toen bedacht de politiek, weet je, we gaan dat persoonsgebonden budget gaan we opknippen. Dus een deel krijg je nog steeds vanuit de AWBZ, maar een deel gaat naar de WMO. Dus jij als burger krijgt, laten we zeggen, 50.000 euro persoonsgebonden budget. Dat kreeg je tot nu toe vanuit één bedrijf met één set aan eisen. En vervolgens ging 10.000 moest je halen bij de gemeente. Met een nieuw set aan eisen en voorwaarden. Nou, dat werkte niet. Toen hebben wij als SVB gezegd, weet je wat we doen? We maken er een wiebertje van. Het was één uitkering. Het werd in tweeën geknipt. Wij brengen dat weer voor die burger samen in overleg met de gemeente. Maar dan moest je dus met al die gemeenten weer gaan onderhandelen om dat uitgevoerd te krijgen. Dat was eindelijk weer in orde. Heel veel gemeenten sloten zich daarbij aan. Dus met die burger was het weer één uitkering. En toen werd de volgende slag gemaakt, namelijk om een deel daarvan in de zorgverzekeringswet te stoppen. En de wet langdurige zorg. Toen werd het wiebertje heel ingewikkeld en toen was hij onuitvoerbaar. Absoluut onuitvoerbaar. En hij moest terug naar de tekentafel. En dat durfde men niet, zowel politiek niet, als de Sociale Verzekeringsbank zei in die tijd niet van jongens, zo zijn wij nooit ermee begonnen. En het kon nog in fase 1 van de verandering, maar deze fase kunnen wij niet. En ik vraag me af of het ooit goed komt met de uitvoering van het persoonsgebonden budget, want het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld.
Zullen we naar het laatste blokje gaan?
Precies, ja.
Als u nou een definitie zou moeten geven voor uw visie op wat een effectieve publieke manager is, wat hij moet kennen en kunnen, wat zou u dan zeggen?
Het deftige zegt congruent zijn. Je wezen en je verbondenheid en je gedrag en de uitingen daarvan moeten kloppen met elkaar. Als dat niet klopt, als daar spanning ontstaat, je zegt bijvoorbeeld, ik ben maar een gewoon mens, net als iedereen. En je rijdt in een te dure auto met de chauffeur weg, bij wijze van spreken. Weet je wel? Dan klopt het eigenlijk wel. Je zegt dat je luistert naar je medewerkers. Maar het eerste wat je doet bij de koffieautomaat tegen de ander zeggen, nou, wat ik nou gehoord heb, dat deugt natuurlijk. Weet je, dus congruentie vind ik. En vooral ook integriteit. Hoge morele standaard, zou ik maar zeggen. De rest is handwerk. Dingen doen, verkeerd doen, weer goed doen, repareren. Dat kan je allemaal leren. Maar die congruentie in je gedrag, in je persoon, in je mentaliteit, in je bovenkamer. Dat is zo wezenlijk, want zo wordt er naar je gekeken. Als je het gebouw binnenkomt, weten mensen al hoe zit het vandaag. En dat heb ik bij het COMA geleerd van een bestuurder. Dat was een psychiater, een vrouw. En ik had toen enorme rugpijn. Dus ik kwam bij wijze van spreken. Hè? En toen zei ze tegen mij, Erik, dadelijk gaan we allerlei mensen spreken. De grote oploop. Ik schrijf jou nu snel een medicijn voor dat je die rugpijn niet meer voelt. Want als jij zo binnenkomt, hoeven we verder geen bijeenkomst meer te organiseren. Weet je, dus dat is die congruentie ook van in je gedrag, in je uitingen. Dacht ik, ja, dat zijn wel wijze lessen eigenlijk die je toch zo mee oppikt. En dat gun ik iedere uitvoeringsbaas om al die wijze lessen die langskomen in je leven, om die op te slaan en te gebruiken, want vaak laat je het weer liggen.
En dat zou denk ik dan ook het advies zijn wat u zou geven aan iemand die bijvoorbeeld nu directeur van een grote uitvoeringsorganisatie gaat worden.
Ja, ja, ja. Wees integer, wees congruent. Doe het echt met je hart en niet omdat het een stap is in je loopbaan. Oh, leuk om dit te doen voor 3 jaar en dan weer verder. Hè. Verbind je totdat je merkt in een organisatie ook dat op een gegeven moment is het natuurlijk ook is het op, hè? Dat kan zomaar. En ik heb bij het COMA een cabaret gehad en bij het Sociaal Verzekeringsbureau een cabaret opgesteld, zodat je toch ook door mensen uit de organisatie met liedjes en sketches je voorgehouden wordt van hoe het eigenlijk nu staat. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik was 64 en de gedachte was, ga ik door tot 67, want we zouden de AOW optrekken. Dus er was ook een vraag van het departement of ik eventueel door zou willen tot 67. Doe ik dat wel, doe ik dat niet? Cabaret weet dat onmiddellijk op te snuiven. En die zegt, blijft hij of blijft hij niet? Dat was een liedje, hè? Weet je wel. Toen dacht ik, nou is het over, ik moet niet blijven. Ja, want als ze nou plezier aan gaan ontlenen om die vraag te stellen, dan is het einde daar. Dus probeer ook zo'n intern klankbordgroep. Daar moet je tegen kunnen, als laatste element.
Als u nou vanuit uw ervaring toen naar de huidige tijd kijkt, hè, dus als we in plaats van terugblikken een beetje vooruitblikken, is het moeilijker geworden? Zijn er andere dilemma's om in deze tijd nu leiding te geven aan bijvoorbeeld een SVB, een UWV of een Belastingdienst?
Ja.
En waar zit hem dat dan in?
Nou, ik vind voor een deel de mensen die nu, zeker bij de SVB, aan het roer staan, daar ben ik wel trots op, want die durven ook hun nek uit te steken. Weet je, gewoon te zeggen waar het op staat, in de media te verschijnen. Ik ben een beetje jaloers hoe zij dat durven en hoe ik misschien dat niet durf. Ook de twee secretaris-generaal die een interview hebben afgegeven in NRC, van hoe staat het nou eigenlijk in die verhoudingen, dacht ik, ja, in mijn tijd zou dat niet gekund hebben. Laat me zeggen dat je zo opkomt voor de mensen met wie je werkt. Is dat, in die zin is de tijd beter. Wat spannender is natuurlijk vanwege die media, is dat je daardoor ook kwetsbaarder bent. Hè? En dat heel gemakkelijk ook afgerekend kan worden. Niet om wat je gedaan hebt, maar omdat je neus media ineens niet meer aanstaat. Dus dat maakt ze ook wel weer kwetsbaar. Maar ik vind ze stoer.
En er gebeurt op dit moment natuurlijk een heleboel rondom uitvoeringsorganisaties. Met name ook vanwege de nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. Zou u mensen nu aanraden om leiding te gaan geven aan uitvoeringsorganisaties?
Zeker. In het belang van de Nederlandse burger, zou ik maar zeggen. Want als niemand het meer wil doen, ja, waar staan we dan in onze samenleving? Hè? Dat zou toch heel slecht zijn.
En wat zou dan een wijze les zijn die u ze mee zou willen geven? Gewoon op basis ook van uw eigen ervaring.
Blijf altijd bij jezelf. Dat is ook de les die ik in het optreden van de media. Wat kan ik wel verantwoorden en wat niet? En dat speelde heel indringend bij de moord op Marian Vaatstra in de tijd. Toen waren we in onderhandeling met de gemeente Kollum om een nieuw asielzoekerscentrum te bouwen. Maar onmiddellijk toen ze vermoord werd, zei de dorp, dat is een asielzoeker. Maar dat was maar een verdachtmaking. Toen moest ik dus verschijnen in, hoe dat toen heette, weet ik niet, Netwerk of Nieuwsuur of dat soort dingen. Wat is mijn verhaal? Zeg je ervan, weet je, we zien er maar vanaf. Want dit geeft zoveel spanning met asielzoekers, we doen het niet. Of verdedig je. Ons valt niks te verwijten, andere asielzoekers ook niet, we gaan gewoon door. En dan moet je bij jezelf eraan gaan, wat kan ik meer verdedigen, wat past meer bij mij dan een verhaal van wie dan ook die mij wat wil opleggen. Want in die tijd word je dan gebeld en door de staatssecretaris en door je bestuursvoorzitter en door je communicatiemedewerker. Wat je eigenlijk zou moeten zeggen en doen. En dan moet je gewoon je ogen dicht doen. En denken, maar wat vind ik zelf dan belangrijk? En wat vind ik verdedigbaarder? Nou, ik vond toen dat het meer te verdedigen was om door te gaan met het vestigen van het asielzoekerscentrum. Al zouden we even rust nemen, 3 maanden, om er even met elkaar maar niet over te hebben. Maar we gaan wel door. Want het is nog maar een verdenking. En hoe kunnen we iemand en zelfs nog een hele groep daar niet meer opvangen, terwijl het nog niet eens bewezen is dat het een asielzoeker is. Wat later ook bleek niet zo te zijn. Altijd weer die eigen afweging bij jezelf maken. En niet omwille van voor de media verschijnen of iets vinden of congruent zijn.
Okay.
Dat lijkt me een prachtige afsluiting zo,
ja,
eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Ja, ik vond het mooi.
Mooi, gelukkig.
Nou, hartelijk bedankt.
Ja.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.